Oh, we zullen eerst bidden. Ja.
Leerhuis 41, Handelingen. En we waren gebleven bij Handelingen 18. Dus we zijn ruim over de helft heen, zo je ziet. Met een jaar of twee dan zijn we wel aan hoofdstuk 26. 27, 28, 27, 28, ja. Ik lees met jullie uit de MBV. Het staat boven Paulus in Korinthe, dan weet je dat ook. Na deze gebeurtenissen verliet hij, dat is Paulus, Athene en ging naar Korinthe. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek en wat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij, ze waren leerbewerkers van beroep, trok hij bij hen in en ging bij hen werken. Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus, die waren we kwijt, hè, die Silas en Timotheus, weet je het nog? Nou, kom straks wel terug. Uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Maar, omdat ze zich verzetten en lastige taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: u roept zelf het onheil over u af. Mij betreft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten. Nou ja, toen kon hij ook niet meer in die synagoge komen, dat zie je. Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titus Justus. Iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. Stond één muurtje tussen. Ja. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaarde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer. En ook veel Corinthiërs die Paulus hadden gehoord, gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. S'nachts zei de Heer in een visioen, nu hebben we weer een visioen, hè, tegen Paulus: wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. De Heer zal dat toch tegen je zeggen. Want veel mensen in deze stad behoren mij toe. Dat is niet zo goed vertaald overigens. Paulus bleef anderhalf jaar in Korinthe en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap. Toen Gallio proconsul van Achaïe was, keerden de Joden zich echter gezamenlijk tegen Paulus en daagden hem voor het gerecht. Ze namen hem mee naar Gallio en zeiden: hier, deze man, die haalt de mensen over om God te vereren op een wijze die in strijd is met de wet. Nog voordat Paulus daarop kon reageren, zei Gallio tegen de Joden: als er sprake was van een misdrijf of een ernstige vorm van wangedrag, zou ik uw aanklacht uiteraard ontvankelijk hebben verklaard. Maar aangezien het een geschil betreft over woorden en namen en uw eigen wet, moet u zelf maar zien wat u doet. Over die zaken wil ik geen recht spreken. En hij liet hen uit de rechtszaal verwijderen. Toen grepen de omstanders met z'n allen Sosthenes vast, een leider van de synagoog, en ranselde hem voor een gerechtsgebouw af. En Gallio trok zich van dit alles echter niets aan. Nou, dat is wel een aardig stukje voor vanavond. Er zit ook veel in. Het begint met: na deze gebeurtenissen verlaat hij Athene en gaat naar Korinthe. Ik zal je ook zeggen, dat is in het jaar 50... Christus. En als je nou weet dat hij in het jaar 52 al zijn eerste brief aan de Corinthiërs heeft geschreven, dan zie je dat hij toch een vrij close band met hen krijgt. Als hij daar anderhalf jaar het woord brengt. Goed, ik moet bij de tekst blijven. Na deze gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen. En als ik dan lees in mijn Bijbel, dan denk ik altijd, jullie denken toch ook, welke gebeurtenissen? En nou jij, welke gebeurtenissen? Want dan zitten we gelijk weer in het vorige leerhuis, nummer 40. Waar was hij daarvoor? Ik zal helpen. Hij was in Athene. Wat deed hij daar? Een toespraak houden. Waar was dat? Op de Areopagus. Heb je die toespraak af kunnen maken? Nee, hij was aan zijn begin. Weet je het nog? Ik heb toen gezegd, nou, het was de onvoltooide, de onvolendete. Hij verkondigt dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat nemen ze hem niet in dank af. Weet je het nog? En toen zeiden ze, we zullen u hierover nog wel eens horen. Zoiets van bij een sollicitatie, zei ik toen, dacht ik van, u hoort nog van ons. Dus, als ik erover nadenk, dan denk ik, nu ook weer, ze willen het dus niet horen. Het woord wordt gebracht, en ze willen het niet horen. En ik zal je vertellen, ze krijgen het ook niet meer te horen, want Paulus vertrekt uit hun midden. Dat lezen we in Handelingen 17, vers 33, letterlijk. En zo vertrekt Paulus uit hun midden. Hij gaat weg van de Areopagus, want daar stond hij. Maar hij gaat ook weg uit Athene. Waarom? Nou, hij heeft al vaak moeilijkheden gehad. Ze hebben hem al eens in de gevangenis gegooid een paar keer. Dat hebben we met elkaar doorgenomen toen. Op een wonderbaarlijke manier is hij er ook wel eens uitgekomen. Dat weet je. En hij wil nou verdere moeilijkheden vermijden. En dan gaat hij naar Korinthe. Tegenwoordig is er een mooie vierbaan snelweg. Ja, gefinancierd door de EU. Hij is helemaal klaar en af, zo over de bovenkant van de Peloponnesos. Ja? En daar ligt Athene, de bovenkant van de Peloponnesos. Misschien moet ik het even laten zien, dat is misschien wel zo handig. Ik ga even meekijken. Ja. Daar gaan we, Athene. Jan, we hebben dat ook een keer gedaan met het thuisje. Toen gingen we daar naar Korinthe, maar ja, daar zijn we langs gegaan, bij de afslag Oud-Korinthe. We zijn verder gegaan, hier ligt een brug tegenwoordig en dan kan je zo richting een mooi eiland, wat ook geen eiland was. Goed, dus je ziet, dit stuk naar Korinthe, dat is bij elkaar zo'n 80 kilometer. De geleerden die maken een beetje ruzie erover, of die zijn het er niet over eens, is hij nou met een schip gegaan of is hij gewoon gaan lopen? Ik denk hij is gewoon gaan lopen, ja? Want meestal als hij per schip gaat, dan wordt dat vermeld, ja? 80 kilometer ongeveer. Nou, hij gaat dus naar Korinthe. En ik heb dus een boek meegenomen. Ik denk, daar kan je er even in kijken. Dan geef ik het even door. En hier kan je zien waar Korinthe ligt. En dan ga je ook die zeepartij even bekijken. En dan ga je ook snappen dat ze twee havens zijn. Daar mag ze dan even gewoon door de bus eraan. En kijk er even naar zometeen. Goed. Korinthe. Dat is de hoofdstad van een Romeinse provincie in die tijd. De Romeinen zitten daar, hè? Die hebben dat onder hun beheer. Een Romeinse provincie die heet Achaïe. Weet je hoeveel inwoners Korinthe heeft op dat moment? Doe eens een gok. Ja, maal twee. 100.000, vind ik aardig wat voor die tijd. 100.000 inwoners. Havens hebben ze? Ze hebben twee havens. Dat heb ik pas net ontdekt. Ik wist altijd dat er een haven was, Kenchreë, waar Paulus straks, anderhalf jaar later, als hij verder gaat op zijn reis, gaat hij even zijn haar laten knippen en zich laten scheren in Kenchreë. Dat krijgen we nog. Er zijn dus twee havens, twee zeehavens. En dat kan je ook zien op het kaartje zometeen. De ene staat in verbinding met de Adriatische Zee. En die heet Legeum of Legaion. En legeum is het Latijnse woord en legaion is het Griekse woord. Dus daar zit het verschil in. Maar je komt het op. Met deze twee namen kom je dus zodoende tegen. Die andere haven verbindt met de Egeïsche Zee. En dat is Kenchreë. En het is niet zo dat als je in die stad zat, dat je twee stappen liep en dan was je aan de haven. Dat heb je nooit denk ik met een stad. Dus je moest ook een weg gaan naar de haven. Naar de ene haven en een weg naar de andere haven. En ze vertellen me ook, mensen zijn het er ook niet helemaal over eens, of dat altijd zo geweest is, maar er was ook een soort doorvoer. Want als je van de ene zee naar de andere wilde, dan kon je over land, met een kar deden ze dat, gingen ze dan naar het andere schip. En dan ging het weer verder over die andere zee. Nou, dus even om te weten hoe dat zat. En, nou ja, als het dan zo, laat ik zo zeggen, als er dan zoveel mensen komen met schepen, dan snap je ook wel dat je mensen van verschillende, laten we maar in deze tijd zeggen, verschillende nationaliteiten, van verschillende volken tegenkomt. Ja? Komt door de scheepvaart dus. Er zijn veel scheeplui. Sommigen die wonen er tijdelijk. En zodoende tref je ook veel heidense religies aan. Ja? Even de situering van Korinthe. En je merkt dat die heidense religies, als je 1 Korinthe leest, de eerste brief, als je dat eens gaat lezen, dan merk je dat dat later weer invreed in die gemeente. Er was nog iets heel bijzonders, want een havenstad, dat snap je, daar zijn meestal wat vrouwen van plezier, zoals ze dat dan noemen. In dit geval zijn dat, er staat de tempel van Afrodite. Ze hadden meerdere tempels er staan, dat snap je. Maar die tempel, die kerk, die was van Afrodite, de godin van de liefde. En de liefde in de zin van de eros, dus de erotiek. Snap je? Dus niet de Philadelphia of de Agape. Ja? Weet je hoeveel tempelprostituees daar werkten? 1000. Ja, dat is historisch. Dat is gewoon, dat klopt. Nou denk je natuurlijk, tempelprostituees, wat is dat vreemd? Als je het Oude Testament een keer kijkt, dan weet je dat er ook tempelprostituees waren. Want als Tamu daar in de struiken gaat zitten, om Juda te pakken te nemen, ja, dan denkt Juda later, ja, het was toch eentje van de tempel een prostituee. Want die gaat daar terug en die vraagt dan, want dat zijn 2 verschillende woorden in het Hebreeuws, die vraagt dan naar, waar is de tempelprostituee gebleven? En die kan Tamu daar natuurlijk niet meer vinden, dat begrijp je wel. Nou, ik ken dat verhaal. Maar ik vind het leuk om het even te zeggen. Dat dus niet op zich stond. Vaak was er rondom die tempels, bleef toch prostitutie, bleef toch altaren voor andere goden. En hier heb ik het uiteraard volop, omdat natuurlijk veel heidense goden daar zitten en veel heidense religies. Nou, dat is even de situering als hij daar in Korinthe aankomt. En dan zegt vers 2, daar leert hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw uit Italië is gekomen, omdat Claudius bevolen had dat alle Joden, Romeinen, Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek. Vers 2. In vers 1 staat eigenlijk, Paulus verlaat Athene. En dan zien we hier, als we Aquila en Priscilla zien, zij moeten Rome verlaten. En die 3 komen hier in dit vers bij elkaar. Als je goed kijkt. Letterlijk staat er hier, Paulus vindt een Jood met de naam Aquila. Weet je wat Aquila betekent?
Arend.
Arend, inderdaad, heel goed. Arend, ja. Dus dat wil iets zeggen. Zo'n naam wil iets zeggen van zo'n man. En dat zal je merken ook. Het is in de tijd dat keizer Claudius in Rome de Joden vervolgt. En hij beveelt alle Joden Rome te verlaten. En er is een geschiedschrijver, meneer Suetonius, die schrijft over Claudius, luister goed. De Joden die op aandrijven van Christus voortdurend onrust veroorzaakten, heeft hij uit Rome verdreven. Wat hoor ik hier? Ik hoor hier een naam, en misschien ben je niet zo taalgevoelig, maar als je Christus hoort, dan denk je niet aan Adam, maar aan? Juist. Dus daar is het evangelie, en vraag me niet hoe, daar is het evangelie dus ook al doorgedrongen. Vind je die prachtig? Ja, want daar ontstaat onrust, omdat Joden zich bekeren tot Jezus Christus. Want als de Joden gewoon Jood waren gebleven daar, was er geen onrust geweest. Maar ze gaan zich bekeren op aandrijven van Christus. En dan komt er onrust. En dat hebben we gezien als Paulus in die steden kwam. Heb ik dat ook aangetikt. Dat er altijd op een gegeven moment onrust en opstand ontstaat. Veroorzaakt uiteraard in mensen door machten der duisternis. Zo. Dus Aquila en Priscilla, er is ook veel over geschreven, maar die zijn dus al christenen op dat moment. Die zijn niet meer gedoopt daar, voor de helderheid. En Paulus benadert hen. En gaan we verder in vers 3. En omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenen als hij, ze waren leerbewerker van beroep, trekt hij bij hen in en gaat bij hen werken. Paulus en Aquila zijn, letterlijk staat het, tentenmakers. En veel vertalingen zullen dat hebben. Ik snap best dat het NBV hiervoor kiest. Dat zal ik je ook uitleggen. Tenten waren in die tijd ook meestal van leer. Dus die maakten ze van leer. En Paulus trekt bij hen in. Zo wordt gezegd, er staat letterlijk, en kijk of dat bij jouw vertaling ook een beetje klopt. Hij blijft bij hen werken. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan leer bewerken. En het lijkt me dat Priscilla erbij, en ze hebben daar hele gesprekken gehad, lijkt me, over het woord van God, over Jezus als Christus, over Jezus als Messias, over de gemeente die hij wil stichten. Dat denk ik zo. Want ik denk dat die Priscilla, die vrouw, dat is de vrouw, dat die best behoorlijk voorop ging. En anders moet je nog maar eens lezen over die twee. Ja? Maar dit is wat ik eruit constateer. Ze bewerken dus leer. En ze zijn er aan het werk en praten ondertussen. En dan kan je zeggen, leren waarvoor? Waartoe eigenlijk? Wat denk je? Waar zou dat leren voor zijn? Voor? Tenten, dat heb je gehoord, ja. Maar ik snap dus de NBV-vertaling wel een beetje, hoor. Want er kwamen er allemaal schepen in twee havens. En die schepen die hadden zeilen van leer. En die zeilen, als ze in de storm waren, hevige storm, dan kon het zijn dat ze gescheurd waren. Of dat ze zelfs nieuwe zeilen nodig hadden. Dat is één. Dus zeilen van schepen. Waar zouden ze nog meer zeilen voor nodig hebben? Om? Vracht te bedekken. Ja, heel goed. Tegen de warmte. Ja. Want is daar ook warm, hè? Ja? Dat weet je, hè? Dat daar goed warm kan zijn. Dus dan heb je die pleinen. En dan heb je voedselkramen. En dan is het heel prettig als mensen onder zo'n afdak kunnen zitten, lopen en kopen. Dat heb je nog steeds in het Midden-Oosten. Als je in heel warme landen komt. Ja. Dan hebben ze tegenwoordig van ander materiaal. Want dit is te duur natuurlijk. Ja. Dus die zeilen zijn ook om mensen te beschutten tegen de zon. En Paulus, die werkt daar bij Priscilla, Aquila en Priscilla als leerbewerker. En zo voorziet hij in zijn eigen onderhoud. Daar zal hij later in de brieven nog veel over schrijven. Die zegt, ik heb me nooit laten voorstaan dat ze geld voor me op moesten halen. Ze hebben het wel gedaan, maar ik heb altijd in mijn eigen onderhoud proberen te voorzien. Dat heb je een beetje voorop staan bij hemzelf. Nou, dan komen we in vers 4. En dan zien we, elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Dus wat doet hij? Hij doet eigenlijk wat hij ook in andere steden doet. Het eerste wat hij doet is, er is een synagoge, daar gaat hij naartoe en hij probeert het woord te krijgen. En hij gaat met hun in gesprek en desnoods in discussie. Ja? Dat zie je, want je hebt denk ik meegekeken op het mooie vel wat je van me gehad hebt, twee stuks. Ja? Ik heb het maar gedaan, dan hoef je niet mee te kijken. Ik ben niet, je weet het, ik ben niet zo van de teksten. Ja, dus dat heb ik meestal niet, maar ik vond nu in dit geval goed om toch het een en ander erbij te laten zien. Vanuit de brieven van Paulus, maar ook vanuit het eerdere in Handelingen. En dan zie je Handelingen 17 vers 1 tot 3. Kijk maar even mee. En dat hebben we al gehad dus. Ja. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. En luister nou goed. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe en drie Sabbat dagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift, kijk eens hoe die bezig is, toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Daar heb je het evangelie alweer van hem. Zo is hij bezig. Staat er hier niet bij, maar zo is hij bezig. Begrijp je? En dat vind ik mooi. Dus dan denk ik, haal dat er even bij. Dan zijn meerdere teksten, als je Handelingen naar voren doorspitst, dan kom je het wel weer tegen. Maar deze vond ik wel belangrijk. Nou, In de synagoge is hij zo bezig. Dat hebben we net gelezen. En hij krijgt er ook volop de gelegenheid voor. Letterlijk staat er hier, hij overtuigt en Joden en Grieken. En de Joden, dat zijn dan zeg maar de gewone Joden, de doorsnee-Jood, maar ook de Jodengenoten. Dus degene die niet al die wetten houden, maar wel aan de feesten doen. En soms ook aan rein en onrein. Ja? En de godvrezende Grieken, want die kwamen er ook. Dat waren Grieken die toch naar wat meer op zoek waren. En kom je in elke tijd toch tegen dat mensen naar meer op zoek zijn dan huisje, tuintje, boompje en godsdienst op aarde. Dus dat vind ik mooi. En hij gaat er dus ook op in. Hij heeft ze niet van zich afgestoten, want hij overtuigt en Joden en Grieken. Nou, zegt vers 5 dan. Nadat Silas, oh, daar komen twee nieuwe figuren, maar die hebben we al eerder gezien. En Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Waar zouden Silas en Timotheus al bij hem komen, bij Paulus, weet je dat nog? In Athene. In Berea zaten ze. Ja, precies. En dan zijn ze weer teruggegaan. En ze zouden, er werd aangegeven dat ze zo spoedig mogelijk, hebben we toen gelezen, naar Paulus moeten komen. Toen heb ik al gezegd, nou, het duurt nog even. Ja. Want Silas is waarschijnlijk, niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk eerst naar Filippi gegaan. En we hebben gezien in Handelingen 17 vers 14... daar hebben we gezien dat ze beide dus, wat Nelleke net zei, in Berea achterblijven. Hier in Korinthe komen ze in ieder geval weer bij Paulus. En dan gaat het vers verder. En daar kan je verschillende vertalingen tegenkomen. Twee verschillende. We houden het makkelijk. De ene vertaling kan je tegenkomen, kijk maar of het jouw is. Wordt hij door de geest in beslag genomen om... Dus door de pneuma, Grieks woord, wat hier uiteraard staat. Dat is één vertaling. De andere vertaling, wordt hij door het woord in beslag genomen. Om. Apart, hè? Logos staat daar. Pneuma, logos. Ja, wat is het nou? Nou, de oudste handschriften, die hebben deze laatste editie die ik net zei. Maar als ik erover denk, en jij misschien ook, als je daarover nadenkt, dan gaat het toch altijd samen. Dan is dat volgens mij toch niet uit elkaar te trekken. Want als je geest zonder woord krijgt, ja, wat krijg je dan? Kom je in het occultisme terecht. Ja? Ook als je zegt, ik ben christen, ik ben kind van God. Als je het woord er niet bij. Hè? En als je het woord apart houdt, dan kom je in het dogmatisme terecht. En dat is ook nou wat je stevig kan binden. Hè? Want het gaat er uiteindelijk om dat het door je leven heen gaat. En dat doe je in de geest. En daarin werkt Gods geest met jouw geest samen. Zo. Nou, dus ik denk dat die alle twee wel samenvallen. Vurig door Gods geest, zou ik dan denken, richt hij er zich volledig op om Gods woord te verkondigen. En hij betuigt de Joden dat Jezus de Messias is. Dat is het Hebreeuwse woord, het weet je, en het Griekse is de Christus. Dat Jezus de Christus is. Dat is eigenlijk de kern van zijn verkondiging. Jezus is de Christus en hij is opgestaan. En hij is gestorven voor onze zonden. Paulus maakt nu geen zeilen meer. Nee, hij zeilt verder. Hij bouwt aan de tent van God. En weet je wat ik denk? En een aantal verklaarders denken dat ook. Als je ziet dat hij ineens niet meer zo, maar zich helemaal op het woord stort, dan denk ik Silas en Timotheus, die brengen geld mee uit Filippi. In Macedonië. Wat was er ook weer in Filippi? Wat hadden we daar? Handelingen 16 vanaf vers 12. Dat hebben we ook gehad. Daar had je toch Lydia de... Mooi boek over van Tessia Aschar. Ja? Lydia de purperverkoopster. Ja? Daar had je die gevangenbewaarder, weet je nog? Daar had je dat slavinnetje, wat zeker ook bij die gemeente is gekomen. En daar heb je dus een gemeente gekregen. Daar heeft Paulus een gemeente gesticht. En dan komt er uit die gemeente, brengen ze hem volgens mij ook geld mee. En dat kan je lezen bij 2 Korinthe 11 vers 9 weer op je blad. Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam. Het zijn de broeders uit Macedonië geweest die me hebben geholpen. Zie je het? Ik heb er altijd voor gewaakt u iets te kosten. En dat zal ik blijven doen. Dat is mooi, hè? Hoe die dan... En zo zie je ook dat je de brieven van Paulus weer kan combineren met handelingen. We lezen ze natuurlijk los van elkaar. Maar je kan ze zo in elkaar schuiven. En dat doe ik vanavond dus ook weer een beetje. Zodat je kan zien, hey, het een staat heel duidelijk met het ander in verband. Goed. Nou, dan staat er in vers 6, daar zijn we inmiddels. En daar komt hij. Maar omdat ze zich verzetten en lastige taal spreken, schudt hij het stof van zijn kleren en zegt: u roept zelf het onheil over u af, mij treft geen blaam, voortaan zal ik me tot de heidenen richten. Nou, dit is de vertaling van het NBV. Klein beetje royaal, zal ik maar zeggen. Maar daar kom ik zo op. Als je kijkt naar het vers, dan merk je dat er nu voor het eerst hier tegenstand komt. Ja? Echt tegenstand vanuit het reine duisternis. En dat werkt in de Joden. Die worden weer spannig. Daar komt de weerstand in op. En dat kan je vergelijken met een paar andere teksten die we eerder tegen zijn gekomen. In Handelingen 13. Dat vind je ook weer op je blad. Ik noem het rustig. Bij het zien van de mensenmenigte worden de Joodse leiders jaloers. En begonnen de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: de boodschap van God moet het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en u zelf het eeuwige leven dus niet waardig acht, zullen wij ons tot de heidenen gaan wenden. En zij schudden het stof van hun voeten, omdat ze niets meer met hen te maken wilden hebben. Hé, komen bekend voor, toch? En vertrokken naar Iconium. Dus hier doen ze datzelfde. Ja? Heb je hem? Hier doen ze hetzelfde. Nou. Dus. Ze lasteren. Ze spreken kwaad van hem. Ze brengen hem eigenlijk in een verkeerde reuk. Om het zo maar eens te zeggen. Een mooie Nederlandse uitdrukking. En daar gaat Paulus op reageren. En dat doet hij op 3 manieren eigenlijk. 3erlei zou je kunnen zeggen. Een beetje oud woord misschien. Op 3 manieren. Waar begint hij mee? Allereerst afschuddend de kleren. Dat staat er letterlijk. En dat kan je ook zien. Dat heb ik maar even neergezet. Hij schudt letterlijk, staat er afschuddend de kleren. NB, Naderse Bijbel, NBG, die hebben dat verklaard als: oh, hij schudt zijn kleren uit. Ja, zou kunnen. De NBV en de Willibrord, die zeggen: hij schudt het stof van zijn kleren. Ja, je mag kiezen. In Lucas 9 vers 5 zegt Jezus: als u jullie niet wil ontvangen, schud dan het stof van je voeten. Ten teken dat je niets meer met hen te maken wil hebben. Zijn ze nou liefdeloos bezig? Hoe zit dat? Daar kan je dus over denken. Hè? Als er iemand komt en die schudt het stof van zijn voeten en die gaat weer. En die zegt: daar bemoei ik me niet meer verder mee. En de ander zegt: ja, maar je moet erachteraan. Nou, je mag het zelf vertellen hoor. Maar ik geef maar gewoon dat je er zelf over kan denken. Maar hier zie ik wat er gebeurt bij diegenen die vol in die geest staan. Hè, die vol in Gods kracht zijn. Die duidelijk voor ogen hebben: we gaan een gemeente bouwen. En geen gedoe verder. Gemeente gaan we bouwen. En ook geen gedoe bij onszelf verder. Nou, dat komen ze allemaal tegen, ook bij henzelf. Maar ze gaan door. En dat vind ik het mooi. Ja? Dus, wie Gods woord radicaal afwijst, dat geldt nog steeds, ook vandaag de dag, die wordt waaraan overgelaten? Aan zichzelf. Zichzelf, zag ik netjes oud-Nederlands. Aan zichzelf wordt die overgelaten. En dan zegt Jezus erbij: letterlijk, jullie bloed op jullie hoofd. Ja? Jullie bloed op jullie hoofd. Het is nogal wat. U roept zelf het onheil over u af. Zo heb ik het vertaald. Nou, vind ik een beetje te vrij vertaald. Jullie bloed, zou ik dan kunnen zeggen, komt op jullie eigen hoofd neer. Ja, dan denk ik, dan zit je nog in de richting. Dus als je voor je leven, ook vandaag de dag, Gods woord afwijst, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Dat is niet je hond, niet je poes, niet de kat, niet de buurman, niet de buurde voorganger of de oudste. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat staat hier. Dat kan je hier lezen. Ja? En dan komt het dus op je eigen hoofd neer. Ja, zo. En dat doen we dan denken aan een heel apart gedeelte. Daar werd ik bij bepaald, in Ezechiël 3. Ik heb het ook netjes voor je erin gezet. Vers 17 tot 21. En je kan zien dat het de NBV-vertaling is. Waarom? Omdat God, die is ik, het tweede woord, staat er een kleine i geschreven. Ja, dat doet de NBV. Dus dan weet je wie die ik is. Mensenkind, zegt de Heer tot Ezechiël, ik stel jou aan als wachter over de Israëlieten. Als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en je waarschuwt hem niet, die zegt niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om zijn leven te redden, dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf schuldig is, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. Dat is nogal wat. Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt, het gaat verder, hè? Let op, want nu komen we bij onze tekst, en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen, en hij gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar jij zult het er levend afbrengen. En dan komt er nog zo eentje. Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng, zal hij sterven als jij hem niet waarschuwt. Hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag. En zijn goede daden zullen niet meer tellen, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. Als je een goed mens voorhoudt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt niet, dan blijft hij zeker in leven, omdat hij zich heeft laten waarschuwen. En ook jij zult het er levend afbrengen. Nou, is leuk, daar kan je allemaal natuurlijk hele oude kronkels mee doen, maar het gaat om de kern ervan. Het gaat om de kern ervan, en dat is als iemand gewaarschuwd is, dan telt hij. Ja. Snap je? Als iemand gewaarschuwd is, en hij gaat niet die weg van de Heer, ja, dan is het zijn eigen verantwoording. En dan komt alles op zijn eigen hoofd neer, ook als die anderen de schuld wil geven. Ja? En dan moet een christen zich dan ook niet verder mee bemoeien, zie je wel, want het staat in dat. Want dat is geen liefde natuurlijk, dat snap je ook wel. Goed. Oké. Dus Paulus waarschuwt hier als een wachter voor het gevaar. En dat heb je gelezen in Ezechiël. Ja? Hij waarschuwt hier voor het gevaar. Als jij niet op de woorden van God ingaat, dan komt je bloed op je eigen hoofd neer. En dan gaat hij verder. Mij treft geen blaam. Dat staat er dus ook niet. Er staat gewoon rein ik. Dus ik ben dan rein. Of ik ben rein. Of rein ben ik. Zou ik dan vertalen. Ja? Paulus verkondigt het woord. Dus daarin is hij rein. Hij doet wat Jezus van hem vraagt. Ze keten tegen hem. Ze gaan tekeer tegen hem. Ze praten over hem. Ze zijn verontwaardigd. Ze willen hem bij wijze van spreken weer gevangen nemen. Je hebt al die bewegingen gezien. Hij gaat gewoon door. Maar hij is er niet verantwoordelijk voor als mensen niet op Gods woord ingaan. Dat lees ik hier duidelijk. Als ze dat niet willen in hun leven of voor hun leven. En die mensen, dat betreft hier dan, in deze situatie, de Joden. Dus Paulus trekt zijn consequentie. Hij gaat zich nu tot de heidenen richten. Anderhalf jaar lang, in Korinthe. Zie hem rondgaan. Uit zijn brieven aan de Korintiërs, de gemeente van Korinthe dus, blijkt dat deze gemeente voor het grootste gedeelte uit heidenchristenen bestaat. Je moet hem nog maar eens bijlezen, dat is heel leuk, want hij zit nog even in Korinthe, ja? En dan staat er in vers 7, hij verruilt de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereert, en wiens huis naast de synagoge staat. Er staat eigenlijk, hij vertrekt vandaar. Er is een conflict gerezen tussen de Jezusbeweging, zo noem ik het maar even voor het gemak, en de synagoge. En hij moet daar weg. En hij komt het huis binnen, staat er dan, van iemand met de naam Titius Justus. Dat is een mooie naam. Titius Justus. Dat betekent beschermde rechtvaardige. Kan je overdenken, is een rechtvaardige dan vanzelf niet beschermd? Mag je overdenken, dat is leuk. Ik zeg wat de naam betekent. Beschermde rechtvaardige. En weet je hoe die voluit heet? Want dat moet je wel even weten, als we zo de andere teksten lezen. Voluit heet hij Gaius Titius Justus. Ja? En weet je wat Gaius betekent? Nee, niet wat je denkt. Het volk. Of Gaius, ja. Nee, het betekent vreugde. Dus vreugdevolle, beschermde rechtvaardige. Ik weet niet wat je van jezelf zegt, maar ik vind het wel een leuk. Ja? En we lezen over hem. En dat wil er ook even bij kijken. Wij in Romeinen 16, vanaf vers 23. Ik heb hier de Statenvertaling staan, zag ik tot mijn verbazing, dus dat is even. Maar het is niet erg. U groet Gaius, de huiswaard, dat is de gastheer, zal ik maar zeggen, van mij en van de hele gemeente. Daar heb je hem, dat is deze man. U groet Erastus, die zit hier in Rome dus, Gaius. U groet Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus. Ja, dat mooie man, hè. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En dan zit hij bijna aan het eind van zijn brief. En die schrijft Paulus uiteraard aan de Romeinen. En dan schrijft hij aan de Corinthiërs, dat is dus zeg maar 2 jaar later, als ik het een beetje volg in de tijd, in 1 Korinthe 1, vers 14. Ik dank God dat ik niemand van u, behalve dan Crispus en Gaius, heb gedoopt. Lees je dat in Handelingen 18, dat hij deze 2 mannen gedoopt heeft? Nee, hè? Dat lees ik hier. Nou, dan weet je het maar. Ja? Hoe schuif je het in elkaar? Kom je nog eens wat tegen. Nou, deze Gaius vereert God dus. En zijn huis grenst aan de synagoge. Ja? Ik vind dat wel een prachtige metafoor, dat zijn huis aan de synagoge grenst. Ja? Er staat 1 muur tussen. 1 tussenmuur. Ik ga een heel mooie gedachte bij hebben. Die ga ik nu niet doen, want dan ga ik te veel uitweiden. 1 tussenmuur. Dus ergens is die verbondenheid met het Jodendom er nog wel. Denk ik. Ja, die kan je ook niet wegnemen. Alleen, daar zitten zij. En hier zit dus de gemeente te groeien. Als je het zo bekijkt. Daarnaast zit de synagoge. Muurtje, het huis van deze man. Prachtig toch? Ja? Dat is een soort metafoor. Het stond letterlijk, hebben ze natuurlijk niet vertaald, waarmee het 1 muur deelt. Dus wat je afscheidt van elkaar, nou is een diepzinnige, dat vormt nog wel een band eigenlijk. Kan. En in het atrium dan van het huis, dat is dus de grote hal, het atrium, in de Romeinse huizen, komen ze samen als gemeente. Nou, vers 8. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardt echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer. En ook veel Corinthiërs die Paulus hebben gehoord, gaan over tot het geloof en laten zich dopen. Dus Paulus die begint gelijk al te oogsten. Hier zie je het weer. Het gaat weer door. Crispus is het hoofd van de synagoge, zegt de herziende Statenvertaling. Ja? Hij gaat in de Heer geloven met heel zijn huis. Dus ze hebben daar een paar mensen minder in die synagoge achter dat muurtje. Snap je? Ja? Want zij gaan geloven, Jezus is de Christus. En hij leidt onze gemeente en hij bouwt onze gemeente. En daar willen we voor gaan. En letterlijk gaat het dan verder, en dat zal ik je zeggen, en veel van de Corinthiërs horend gaan geloven en laten zich dopen. Dus ze horen het, ja? Ze gaan geloven en ze laten zich dopen. Hoe snel kan het gaan? Hoe makkelijk kan het gaan? En hoe moeilijk kan het tegenwoordig gemaakt worden? Nou, ik zeg nog even, ja? Hoe makkelijk kan het dus gaan los van de weerspannige geesten? Want die zorgen ervoor dat mensen Gods woord niet horen. Die zorgen ervoor dat ze niet echt geloven in Jezus als Messias, als Christus. Dat ze zich niet laten dopen. En wat ik zie, is dat hier veel heidenen horen. Dat is goed luisteren, ja? Ze gaan geloven. En ze laten zich dopen. En Paulus schrijft over hen in 1 Korinthe 1, vers 26 tot 29. NBG heb ik je gegeven als vertaling. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijk, niet vele aanzienlijk. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om die wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Ja? Zit je niet uit jezelf zou gaan roemen, of wij met het volle evangelie, wij zijn het, en we zullen wel eens even. Zo waren die eerste christenen in ieder geval niet. Zo was Paulus niet. Hij gaat voorop. En hij vertelt hier hoe het in elkaar zit. Dat het gaat om de onaanzienlijk te kunnen zijn. Dat het gaat om te kunnen lijden. Dat het gaat om zwak te kunnen zijn. Kun je dat? Dat het gaat om voor de wereld dwaas te kunnen zijn. Ze verklaren je voor gek. En jij gaat door met de Heer. Ja? Zo. Ik vind het prachtig. En die mensen hebben dat in hun hart gehad. Maar het is ook aangewakkerd. Het is aangestoken. Ja, het is aangestoken. Prachtig. En dan gaat het verder in vers 9. 'S Nachts zegt de Heer in een visioen tegen Paulus: wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Hier verschijnt Jezus dus weer aan Paulus. Dat is al eerder gebeurd, hè? Dat is een roepingsvisioen. Heb je, hè? Nou ga je weer denken aan visioenen. Hé, ja, we hebben een visioen. We hebben toespraken. We hebben geschiedenis. We hebben, zo kan je het indelen een beetje in de handeling ook. Dus in een visioen, en dat visioen is vers 9 en vers 10, daar verschijnt hij aan. En hij wijst Paulus de weg die hij moet gaan. Want de Joden, die hebben het op zijn leven gemunt. Dat lees je straks in vers 11. Die wil hem eigenlijk te grazen nemen, gevangen nemen. En dat heeft hij ook wel door. Hij is niet helemaal van de andere wereld. Ja? Dus moet hij nu maar zijn mond houden? Kan je je voorstellen? Dat iemand dan denkt, nou zal ik me maar mond houden, dan krijg ik nog meer moeilijkheden. Ja? Moet hij nou maar zwijgen in het belang van de gemeente? Dat dat tenminste rustig door kan gaan. En weer niet een oproer komt om de gemeente te vervolgen. Nou, dat zou je een soort nacht kunnen noemen. Nou, in die nacht spreekt Jezus. En hij spreekt, en ik hecht eraan om te zeggen wat er staat, vrees niet. Er staan twee woorden. Vrees niet. En BV maakt er drie woorden van. Wees niet bang. Vrees niet, dat hoor je vaak in de Bijbel, toch? Ja. Dat hoor je vaak in de Bijbel op belangrijke momenten. Moet je eens kijken in het Oude Testament, Nieuwe Testament, Evangelie, geboorte van Jezus. Dus als er iets belangrijks gaat gebeuren, als er een doorbraak gaat komen in de hemel, vrees niet, maar spreek. En dan staat er het woordje en in het Grieks, en dat mag je net als het woordje en in het Hebreeuws verklarend vertalen. En dan krijg je het volgende: maar spreek, want je mag niet zwijgen. Dat wordt veel sterker, er is geen vertaling die het doet, wonderbaarlijk. Maar spreek, want je mag niet zwijgen. Dat zegt Jezus. Kan hij zo vanavond zo tegen je zeggen. Spreek, Want je mag niet zwijgen. Ga door Gods woord te verkondigen. Ga door woorden van God te spreken. En dan snap je dat Jezus dat ook tegen jou en mij, tegen ons zegt. Vanavond. Ga ermee door. Om erin te leven. Om verder te komen. Om daarin Gods openbaring te zien. In levens van mensen. En in de gemeente. Zo. Nou. Dan staat er in vers 10. Daar zijn we nu. Ik sta je bij. Visioen nog, hè? En niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in deze stad behoren mij toe. Ik sta je bij. Weet je wat er letterlijk staat? Weet je wat er letterlijk staat? Ik ben met jou. Je mag kiezen. Ik ben met jou. Jezus zegt, en dat kunnen we lezen op het vel wat we hebben. Jezus zegt, houd dit voor ogen, Matteüs 28, vers 20b. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, ik ben met jou, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Wie zegt er dat Jezus nergens is? Wie zegt er dat God nergens te bekennen is? Nou, je mag het zeggen. Ja? Dus. Oh, wacht. Nog een tekst. Want dat vult het aan, hè. Jesaja 41, vers 10. Die heb ik eronder gezet. Die vult het eigenlijk aan, vind ik. Dat je dan hoort. Te midden van weet ik veel wat. Maar hier, Paulus hoort dat. Maar jij kan het ook horen. In jouw situatie. Ik sterk je. Ik help je. Ik steun jou met mijn onoverwinnelijke rechterhand. De werking van Gods geest. Prachtig toch? Ja? Daar kan je niet op kapot gaan. Dus daar kan je altijd weer op terugvallen. Zou ik willen zeggen. Dus dit hele gebeuren. Maar dat snap je. Dat geldt ook voor ons. Voor jou. Voor mij. Zeker. Als je van alles meemaakt en tegenkomt. Je mag blijven rekenen op de steun van Jezus. Je mag gaan in zijn kracht. Je mag zijn energie ervaren te midden van. En soms heb je het even niet. Of dan ervaar je het niet. Maar ga het opzoeken dan. Want Jezus zegt. Niemand kan je aanvallen om je kwaad te doen. Kun je wel aanvallen. Niemand kan je aanvallen om je kwaad te doen. En dan gaat het verder. En dan zegt Jezus tegen Paulus. In Korinthe dus. Want er is voor mij. Dat staat er letterlijk. Want er is voor mij veel volk in deze stad. Wat betekent dat, denk je? Wat betekent dat? Want er is voor mij veel volk in deze stad. Dat de gemeente verder zal gaan groeien. Ja? In aantal. Mensen gaan het woord horen. Dat geeft Jezus aan. Ze gaan in mij geloven. En ze laten zich dopen. Het zijn mijn mensen. Het is mijn volk. Het is mijn gemeente. Ja? Er is voor mij veel volk in deze stad. Dat zegt Jezus ook tegen ons. Ik weet niet hoe je dat tegenover staat. Als je dat nou zo hoort. Dat ik dat over alle verzet. Er is voor mij veel volk in deze stad. Geloof je dat? Het is je eerste reactie. Denk eens na. Doe je er iets aan? Doe je er iets voor? Nou, Paulus, hij gaat er helemaal voor, hè? Hij springt er helemaal in, zou ik willen zeggen. En Korinthe zal centraal staan in zijn bediening. En later zal Efeze centraal staan in zijn bediening. En in beide steden, bij Korinthe hebben we dat al gelezen, bij Efeze gaan we dat nog zien, verkondigt hij lange tijd Gods woord. Vandaar ook de brieven aan Korinthe. En een feest. Nou, dan staat er vers 11. Paulus blijft anderhalf jaar, daar heb je hem, in Korinthe. En onderricht de inwoners over Gods boodschap. Dus Jezus, dat is gebeurd, die sterkt Paulus in dat visioen als hij tot hem spreekt. Jezus sterkt jou als hij tot jou spreekt. En als je hem hoort. En Paulus gaat dan de inwoners onderwijzen in het woord van God. Het evangelie van Jezus Christus, anderhalf jaar lang. En zijn Joodse tegenstanders vallen hem niet lastig. En hij betrekt Silas en Timotheus heel actief bij het opbouwen van de gemeente. Bij het bouwen van de gemeente. Dat doet hij. En dat kan je zien bij vers 11 heb ik hier staan. 2 Korinthe 9 schrijft hij ook aan de Korintiërs. Vers 11. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, dat is Silas dus, ja, Timotheus en ik aan u verkondigd hebben, was immers ook iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. Ja? Dan zie je, gaat mij natuurlijk om die link even, nadat zij actief zijn, Silvanus, oftewel Silas en Timotheus. En dan staat er in vers 12, als Gallio proconsul van Achaïe is, ja wordt zou ik zeggen, keren de Joden zich echter gezamenlijk tegen Paulus en dagen hem voor het gerecht. Gallio wordt proconsul. Ik heb het even voor je opgezocht, dat is in 51 na Christus. Dus hij kwam er in 50, dus halverwege die tijd, eigenlijk na 1 jaar, wordt Gallio proconsul. Weet je wie zijn broertje is? Gallio heeft een broertje. En is een filosoof. Dat is Seneca. Griekse filosoof. Oké. En de Joden, wat doen ze? Ze komen nou eendrachtig op Paulus af. En ze brengen hem naar het podium. Ze brengen hem naar de bima. Vele vertalen rechterstoel. Waar staat die bima, weet je dat? Waar staat dat podium? Een idee? Dat staat op de agora. En de agora is het mooie Latijnse woord voor markt. Het zat natuurlijk een Romeinse indeling in die stad. Ik zou het even laten zien. Kijk, hier heb je de agora, de markt. En dan heb je hier de prima. En hier komen die mensen dus voor staan. En hier moet recht gesproken worden. Door de consul. Ja? Is dat... Dat is belangrijk. En je ziet ook Achaïsche enzovoort. Je ziet van alles. Dan kan je ook nog, als je daarheen gaat, dan kan je dat allemaal nog gaan bezichtigen. Ik ben er nog niet geweest. Maar... Allemaal oude stenen. Oude stenen. En voor sommigen zijn oude stenen oude stenen. En voor sommigen vertellen oude stenen iets. Nou, ik zit er tussenin een beetje. Mag niet weten. Goed. Dus daar, ik denk, wil je toch die plek laten zien in die stad. En dan de markt die behandelen is elkaar in die zuilengalerij waar ze... lopen te filosoferen en hier wordt rechtsgesproken.
Goed.
Ik heb er nog één. Volgens mij, hè? Ja. Nou, kijk eens aan. Hier zie je dus de oude stad. En ik heb zitten denken, zou dit de bima zijn? Ik zal eerlijk zijn, ik weet het niet. Ik heb het idee dat hier een zuilengalerij is, maar ja. Dit is wat er van overgebleven is op dit gebied. En zie je die oude tempel, de achtergrond. Dus je ziet het, je moet er wat bij kunnen bedenken. Op het moment dat we Efeze binnenlopen, dan zal ik je het laten zien, want ik heb een mooi boek en daar staat er hoe het precies geweest is. Heb ik helaas niet van Korinthe. Ja. Dus ik denk, laat het je toch even zien. Heb je een beetje idee? Oh, er is nog wat van. Er is nog wat van, klopt. Ja. En het wordt nog volop bezocht. Maar niet zo veel als Efeze, waar de schepen met de grote cruiseschepen, dan komen, dat heb ik gezien. Ik denk, waarom staan er hier toch 500 bussen, joh? Ik denk, hebben ze hier een verkoping of zo? He? En dan blijkt dat er inderdaad komen er 3 cruiseschepen. Dan moet je zorgen dat je heel vroeg in Efeze bent. Want anders komen er 6000 mensen. Die komen het ook bezoeken, maar die komen pas om 1 uur natuurlijk. Die moeten uitslapen. Dus dat is gunstig. Ja, goed. Nou, je snapt nou, als je nou nog nadenkt aan die bima, dat je dat ook troon kan noemen. En een beetje christelijk erf gaat daar natuurlijk rechterstoel van maken. En dan denken ze aan God. En zijn rechterstoel en hij zal recht spreken. En dat gaat ook een beetje de kant uit van... hij zal je krijgen als je kwaad hebt gedaan. Ja. Goed. Dat ligt niet... Ja. Ja. Ja, klopt. Dit is de Bema en dan hebben we de Bima. En dat is in het Hebreeuwse... In het Hebreeuws weer, ja. En de Bema is Grieks. Ja, even om het precies te onderscheiden. Het lijkt veel op elkaar inderdaad. Klopt. Klopt. Goed. Nou, wat gaan ze doen? Vers 13. Ze nemen hem mee naar Gallio en zeggen: deze man haalt de mensen over om God te vereren op een wijze die in strijd is met de wet. Letterlijk, ik heb je laten zien, dacht ik, op het blaadje. Ze zeggen: in strijd met de wet verleidt deze de mensen om God te vereren. Zo, net even iets anders. In strijd met de wet, welke wet? Ja, de wet van Mozes. Dus de Mozaïsche wet. Ja? Want wat doen ze, christenen? Die wijzen de besnijdenis, daar hebben we het al eerder over gehad. Die wijzen de besnijdenis af. Ja? Die wijzen de Joodse wetten af. Ze zeggen ook: je wordt niet behouden als je de wet naleeft. Dat zeggen de christenen als het goed is nog steeds. Sommigen niet. Goed. Je wordt behouden als je gelooft, gaat geloven in Jezus Christus. Alleen als je in Jezus Christus gelooft, word je gerechtvaardigd. En dat schrijft Paulus dan nog eens even aan de Galaten. En de Galaten, dat is een verzamelingnaam voor Klein-Azië, waar hij zijn eerste reis heeft doorgebracht. En lees maar mee, Galaten 2 vers 16. Weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar juist door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen, om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden. En het lijkt alsof je er niet genoeg van kan krijgen, want hij gaat door, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Nou, is geen moeilijke zin, hè? Hij zegt drie keer hetzelfde. Ja, als je even goed meeleest. Ja? Goed. Nou, je hoort hier dus de Joden, die hoor je hier koeren, die brengen hem hier voor de Bema, voor dat gestoelte, voor die man, en voor Gallio. En ze zeggen: moet je luisteren, dit hier moet wat aan gedaan worden. Ja? Het zijn Joden die zich in vers 6 al tegen hem keren, maar dan nog rustig blijven. En dan gaat verder in vers 14, nog voordat Paulus daarop kan reageren, zegt Gallio tegen de Joden: als er sprake is van een misdrijf of een ernstige vorm van wangedrag, zou ik uw aanklacht uiteraard ontvankelijk hebben verklaard. Ja? Dat is de MBV. Kon je zo meelezen in je Bijbel. Letterlijk staat er, maar als Paulus zijn mond open wil doen, zegt Gallio tegen de Joden, en dan houdt hij een hele korte toespraak. Dus hier weer een toespraak. Wat zegt hij? Als het een misdrijf was, of een boze boevenstreek, dat staat er letterlijk, dan zou ik jullie met reden, oftewel terecht, verdragen. Dan zou hij dus hun aanklacht, mag u wel zo vertalen hoor, ontvankelijk verklaren. Dat zegt hij. En dan gaat hij verder in vers 15, maar aangezien het een geschil betreft over woorden en namen en uw eigen wet, moet u zelf maar zien wat u doet. Over die zaken wil ik geen recht spreken. Letterlijk. Maar als het een twistvraag is over een woord en namen en de wet die geldig is bij jullie, dan, ja, kijken we even naar een woord. Waar gaat het om? Een logos, een woord. Het gaat om de prediking. Prediking van Jezus opgestaan. Jezus Messias. Jezus Heer. En namen. Namen. Dat gaat over de naam van Jezus Christus. En de naam van God. Die zij vereren. Ja? Helder, hè? De wet. Dat is de wet, zegt hij, die bij jullie geldig is. De Joodse wetgeving, de wetten van Mozes. En wat de Romeinen daaraan toevoegen. En dan zegt hij letterlijk: die twistvraag, vul ik daarin, moeten jullie zelf bezien. Want de overheid bemoeit zich niet met deze Jezusbeweging. Deze beweging bedreigt de maatschappij niet. Ze ondermijnt, hebben we ook gezien, het Romeins gezag niet. Dus Gallio laat zich niet met deze twistvraag in. En ik denk dat is een belangrijke mijlpaal. Als je deze man ziet, want sommigen willen schipperen, dat hebben we al eerder gezien. En willen ze schipperen, nou laat me gaan en laat me een beetje. Hè? Dat was bij Jezus ook in feite, hè? Dat geesteling. Ja? Dus, belangrijke mijlpaal voor mensen die de weg van God en Jezus Christus gaan. En staat er dan in vers 16, en hij laat hen uit de rechtszaal verwijderen. Er staat, hij verdrijft hen van bij het podium. Het zijn mensen die zich opdringen. Je hebt tegenwoordig ook nog steeds. erop aandringen om anderen te veroordelen. Anderen te veroordelen omdat ze de wet niet doen. Omdat ze verkeerde dingen zogenaamd doen. Nou, door hen weg te jagen, herstelt Gallio de openbare orde. En hij wil verdere onrusten voorkomen. Hij wil het rustig hebben. Nou ja, dan krijg je toch nog een reactie. Vers 17, kijk maar mee. Dan grijpen de omstanders met z'n allen Sosthenes vast. Een leider van een synagoge. Hé, wie was er eerst leider? Crispus, hè? Juist. En ze ranselen hem voor het gerechtsgebouw af. Gallio trekt zich van dit alles echter niets aan. Dat staat in je MBV-bijbel. Ondertussen doet zich een incident voor. Gallio wijst hier de Joden af. En dit wakkert bij de Grieken, die er ook bij stonden, anti-Joodse gevoelens weer aan. Ja? Sosthenes is de overste van de synagoge. Hij volgt Crispus op. En ik denk, hij is ook de aanstoker van het geheel. Hij wordt hier dan ook geslachtofferd. Ik denk, hij leidt hen die zich tegen Paulus keren. Die Paulus aanklagen. Die hem voor de berma slepen. Voor die troon, zeg maar. Voor die rechterstoel, of hoe het vertaald is. Ja? En dan hoor je heel duidelijk wie een kuil graaft voor een ander. Bijbels gezegde. Die valt er zelf in. Apart, hè? Moet je over nadenken. Het kwaad komt op zijn eigen hoofd neer. Hey, we zien de profetie van vers 6. Heb je hem nog? Zien we uitkomen hier. Het bloed komt op zijn eigen hoofd neer. Paulus wordt beschermd. Hij hoeft niet te vrezen. En alle Grieken grijpen Sosthenes vast. En ze slaan hem voor het podium in elkaar. En dan staat er niets van deze dingen. Staat er letterlijk, gaat Gallio ter harte. Ja? Dus ze kan er verder worst zijn. Ja, hij trekt zich er niks van aan. Hoe gaat het nou verder met die Sosthenes? Vind ik ook heel bijzonder dat te ontdekken. Ja? Wat gebeurt er met Sosthenes later? Een idee. Kijk eens even, ja, vers 17. Bij vers 17 heb ik nog één tekst. Dat is 1 Korinthe 1, vers 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sosthenes. Vind je die prachtig? Sosthenes, weet je wat Sosthenes betekent? Wat betekent? Redder van zijn volk. Ah. Namen, jongens, prachtig. Ja? Redder van zijn volk. Hij is christen geworden. En samen met Crispus, die andere overste van vroeger, dient hij in de gemeente van Korinthe. En werkt hij met Paulus samen. Ik denk, ik zie hier weer een prachtig stukje gemeente zijn. Te midden van allerlei dingen. En ik zou zeggen, trek er je voordeel uit. Maar dan niet voor een ander. Maar voor jezelf. Doe er iets mee. Want de Heer spreekt vanavond ook mij en ook jou daarvoor aan. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. We zegen elkaar om, nou, te midden van het verhaal en van het visioen, van die toespraken, te midden van wat u doet, om daar dingen uit te halen van ons eigen leven. En te zeggen, oh, zo kan het dus ook gaan. Oh, u spreekt tegen me. Oh, u laat me dingen zien. Oh, u versterkt me. Oh, u helpt me verder. Dank u, Heer, dat dat een realiteit is. En soms zijn we het even kwijt, maar we mogen het grijpen en pakken en u ervaren. En we zegen elkaar erin om zo door te gaan. En ons te laten verbinden met elkaar. Vanuit u nog dieper te laten verbinden als gemeente. En dank u, Heer, dat u dat leidt, dat u erin voor opgaat. En dat u met woord en geest overvloedig werkt in ons midden. En het uit wil werken in ons harten en onze levens. We zegen elkaar erin. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.